De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
Leuk dat je luistert naar deze aflevering van De Dataloog. En we gaan het vandaag hebben over een onderwerp wat Jurjen heel nauw aan het hart ligt, namelijk digital twins. En niet zomaar digital twins, maar digital twins in de praktijk.
Ja, en ook niet even verder dan de normale marketingtermen dat alles mogelijk is en alles kan. En de digital twin ook al bestaat. En dat het eigenlijk niet meer is dan een kijkobject waar je in kunt werken. We gaan echt hebben over hoe het echt werkt. Dat vind ik wel heel tof in deze opname.
Ja, niks mis natuurlijk met marketingtermen als je het maar waar kan maken. En dat gaan onze gasten ons vandaag laten horen. Wij zitten namelijk met drie gasten maar liefst. En we gaan het hebben over de inzet van digital twins bij de Nijmeegse Vierdaagse. En daarvoor zijn aangeschoven Nanko Audians.
Ja, dank je.
Leuk dat je er bent. Ik ga je zo meteen wat verder nog introduceren. Maar ik ga eerst eventjes deze hele rits aan gasten langs. Want naast je zit Paul Geurts.
Ja, goedemiddag.
En daarnaast hebben wij nog Niels van der Vaart.
Yes, fijn om hier te zijn.
Hey, super dat jullie vandaag met ons deze opname willen doen. Want jullie zijn de afgelopen zomer druk bezig geweest met het in goede banen leiden van de Nijmeegse Vierdaagse.
Ondersteunend eraan, ja. Dat moet je ons niet laten doen. Maar
er wordt ons wel veel toegerekend hier.
Precies, ja.
Nou, niet te voorzichtig. Volgens mij hebben jullie hele belangrijke bijdrage geleverd vanuit jullie achtergrond. En die is heel divers. Laten we die heel even kort belichten. Want Nanko, jij bent operationeel specialist bij de politie en product owner sensing.
Ja, correct. Ja, dat klopt inderdaad.
Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, als ten eerste was de operationeel specialist. Nou, dat zegt eigenlijk iets van de beide landelijke eenheid. Dus als het goed is, zit ik in die operatie en snap ik wat er nodig is. Althans, maar op een heel klein stukje van de politie. Want ik kan echt niet zeggen dat ik de hele politie op operationeel niveau snap. En daarnaast ben ik product owner sensing. Dus wij bij de dienst ICT. En dat houdt eigenlijk in dat wij bezig zijn met verschillende sensorbronnen. Ja, uiteindelijk de operatie daarmee sens te kunnen laten maken, zoals ze dat zo mooi noemen. En de functionaliteit om dat te kunnen doen, die bouwt onze ICT-afdeling.
En wat voor sensorbronnen heb je dan over?
Ja, dat kunnen van allerlei sensorbronnen zijn. Met name in Nederland zijn natuurlijk de bekendste, die ook al vaak in het nieuws zijn, de kentekenregistratie, dus de ANPR, de Automatic Number Plate Registration, waar we heel veel mee doen. Maar denk ook aan bijvoorbeeld telefoondata en dat soort informatiebronnen of sensorbronnen die je aan elkaar wil koppelen.
Dankjewel. En naast jou zit Paul Geurts. Paul, jij bent informatieadviseur bij de gemeente Nijmegen.
Dat klopt, ja.
Waar hou je mee bezig?
Met eigenlijk het hele fysieke domein. Dus alles wat buiten staat, wat een component heeft in de ruimte. Daar leggen we informatie over vast. Of dat willen besturen. Daar zijn applicaties voor en dergelijke. En daar ben ik verantwoordelijk voor. En daarnaast heb ik altijd een innovatiedeel in mezelf. En dat komt heel goed terecht in dit project.
Heel mooi. En dan om het rijtje af te sluiten. Paul, jij houdt je bezig met wat buiten staat. Maar Niels, jij houdt je bezig met wat is waar en waarom is het daar? Want jij werkt bij Esri.
Klopt, ja. Het is waar.
Die gevleugelde uitspraak hebben we al een paar keer gehoord in de gesprekken die we hebben gehad met jouw organisatie.
Ja, je gooit het me mooi uit. Ik zou het niet zo nadoen. Maar inderdaad, we houden ons bezig met de wereld om ons heen. Het vastleggen daarvan. En binnen Esri ben ik verantwoordelijk voor ons productmanagement team in Nederland. En de innovatieactiviteiten. En vanuit die hoedanigheid ook bezig met thema's die wij vanuit innovatie heel belangrijk vinden. En twee daarvan die nu spelen zijn alles wat met geo en AI te maken heeft. En alles wat met digital twins te maken heeft. En in het kader van het laatste werk ik heel nauw samen met Nanko en Paul in het project in Nijmegen.
Ja, dat moet voor jou een fantastisch project geweest zijn.
Ja, het is wel een van de leukere dingen in dit jaar, ja. In de afgelopen jaren eigenlijk. We zijn al een hele poos bezig.
Correct. Je had ook een goed excuus om niet mee te hoeven lopen, begrijp ik.
Ja, ik moest filmopname maken op onze woensdag.
Ja, dat zag er goed uit.
Hey heren, we gaan het hebben over de digital twin en de inzet daarvan bij de Nijmeegse Vierdaagse. Ik ben heel benieuwd naar de use case. Voordat we daarop gaan instappen, kan een van jullie kort toelichten wat een digital twin precies inhoudt?
Ja, als ik vanuit mijn perspectief kijk, als vanuit een geografisch perspectief, dat is mijn achtergrond, dan hebben we het snel over digital twins die iets te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Dus de wereld buiten om ons heen, met gebouwen erin en bomen en wegen en dergelijke. En we maken natuurlijk al decennia lang digitale kaarten
van de omgeving. En ik denk dat wat een digital twin is, is eigenlijk een soort volgende stap daarin, waarbij je eigenlijk een verbinding maakt tussen de fysieke ruimte buiten, die je vastlegt in een digitaal model, en inzichten die je uit het digitale model haalt, die je weer toepast naar acties in die fysieke wereld buiten. Eigenlijk een stroom van inzicht en kennis die heen en weer gaat tussen enerzijds de fysieke werkelijkheid en de digitale werkelijkheid.
En als je dat zo zegt, bij de andere heren aan tafel, is dat ook de versie van Digital Twin die jullie herkennen? Die, zoals jullie hem ook zelf zien?
Deels wel. Ik kijk vooral in Digital Twin als een verzameling van data en tools die ervoor zorgen dat je kan werken als overheid, je kan presteren. Dus ik vind Digital Twin een lastige term. Ik gebruik mezelf ook niet al te vaak. Het wordt heel vaak verward met 3D-data. Dus 3D-data is een Digital Twin. Dat is niet zo wat mij betreft. Het is een verzameling van data en werkinstructies, tools, knoppen, van alles nog wat.
En in welke rol speelt real-time data daar een belangrijke component in?
Nou, zeker. In mijn beleving is het een hele belangrijke voor eigenlijk alle veiligheidsdiensten. Dus niet specifiek voor de politie. Waarom? Omdat we willen zo vroeg mogelijk stadium willen we sturen of anticiperen op situaties die gaan ontstaan. Ontstaan zijn. Hè? Dus denk, er is een incident heeft er plaatsgevonden, dan wil je gelijk een opvolging aangeven die zo snel mogelijk het incident verhelpen of in ieder geval niet erger maken. Nou, daarvan is het real-time aspect echt super belangrijk. Dus die moet zeker over zo'n digital twin goed worden toegevoegd, zodat je er ook weer goede beslissingen, hè, beeldvorming, wat wij normaal gebruiken, oordeelsvorming en besluitvorming, het BOP-model, die moet je daar overheen heel goed kunnen toepassen.
Ja. Als je kijkt naar het weer bijvoorbeeld, dat is ontzettend belangrijk in die week. Zowel voor de wandelaars als voor de feestvierders. Dat is eigenlijk de number one actuele databron die je gewoon nodig hebt. Je kan bij wijze van spreken alles uitzetten als je maar weet wat het weer gaat doen.
En Niels, jij zegt, jij bent de product owner daar bij Esri. Heb je al lang digital twins in jullie portfolio? Of is het iets wat jullie de laatste jaren juist heel erg zien?
Ja, dat hangt er vanaf hoe je de definitie kwestie denkt. Hè? Want zoals ik al zei, we maken al decennia lang digitale kaarten. En dus ook al digitale kaarten die je zou kunnen framen als een digital twin met de huidige terminologie, zeg maar. Dus ik denk ook dat het een stukje terminologie is, digital twin.
Omdat de houdbaarheid van zo'n kaart langer is dan real-time bijvoorbeeld bezoekersstromen.
Nou ja, het, wat mij betreft gaat het erom van, ga je in dat digitale model bepaalde experimenten doen die je weer gaat toepassen in de fysieke werkelijkheid en voed dat dan weer in het digitale model. En als je die stroom op gang hebt, dan denk ik dat je bezig bent met iets wat je digital twinning kan noemen. En daarbij denk ik ook niet dat er één digital twin is van Nederland, bij wijze van spreken. Maar het gaat heel erg afhankelijk van welke vraag je wil beantwoorden of welk proces je wil doen. Als je naar de maakindustrie kijkt, heb je bijvoorbeeld een digital twin van een vliegtuigmotor. Of zo, dat is niet. Dus we hebben nu een digital twin voor de Vierdaagse. En die is voor de Vierdaagse. Maar als we een ander iets in Nijmegen willen doen, bijvoorbeeld een nieuwe weg bouwen, dan zou de digital twin er waarschijnlijk heel anders uitzien.
Ja, vanzelfsprekend. Okay. Die digital twin is eigenlijk de rode draad in deze opname.
Ja.
Paul, zou jij een beeld kunnen schetsen van die Nijmeegse Vierdaagse? Want iedereen kent het, maar kent misschien niet de schaal of de impact die dat heeft op de gemeente Nijmegen. Dus neem ons even mee naar hoe is die beleving daaromheen en wat is het voor je evenement?
Ja, het is het grootste openlucht evenement van Europa, een meerdaagse evenement. En de meeste mensen denken bij de Vierdaagse en de wandelaars. Dat is eigenlijk maar een klein evenement. Dus daar lopen 50.000 mensen door de regio van Nijmegen. Dat spreidt zich ontzettend goed. In alle dorpjes worden leuke activiteiten georganiseerd, een podiumpje, een bierkraampje, et cetera. Maar de eigenlijke grootste impact op de openbare ruimte zijn die Vierdaagse feesten. Die vinden gelijktijdig plaats in die week. En elke avond is het gewoon feest in Nijmegen. En de hele binnenstad is dan een festivalterrein. 7 avonden lang, dat begint om 4 uur 's middags en het eind om 4 uur 's nachts. En om 4 uur 's nachts beginnen de wandelaars met lopen en die komen om 4 uur binnen. Dus eigenlijk is de stad 24/7 gewoon bezig met mensen verwerken. Dat beseffen heel veel mensen niet. Denken, leuk zo'n Nijmeegse Vierdaagse, gezellig, kneuterig. Nee, het is gewoon nog vele malen groter dan Lowlands, even voor je schaalbeleving.
Ja, het is enorm. Er komen heel veel mensen op af en die moeten zich allemaal op een oppervlak. Heb je een idee hoe groot dat is?
Wat zal het zijn? 5, 6 vierkante kilometer?
Ja, en hoeveel mensen komen er af op de feesten?
Zo'n beetje 1,6 miljoen bezoekers zijn er nu wat er gezegd wordt. Of dat nou exact zo is, dat weten we natuurlijk nooit 100%. En dat komen we steeds meer achter door de inzet van sensoren onder andere in het verhaal. Maar dat is ongeveer het verhaal. En ongeveer 40.000 wandelaars die nu dus dagelijks gaan wandelen.
Het gaat er vooral om dat de groep bezoekers, de bezoekersstroom in goede banen geleid wordt gedurende dat evenement. Om incidenten te voorkomen. Hoe pakken jullie dat aan, Nanko, vanuit de politie? Oh, ik denk, de politie heeft een belangrijke rol daarin.
Ja, de politie heeft een rol in het evenementenproces. Maar eigenlijk heeft met name de gemeente zit eigenlijk in het spin in het web, noem ik het altijd maar. Die beslist ook of bijvoorbeeld een vergunning wordt afgegeven. De burgemeester in dit geval. Hoe gaat dat? Het begint eigenlijk, zeg ik altijd, bij mensen die bedenken. Hey, het is een mooi evenement. Daar wil ik graag iets van maken. In dit geval de Vierdaagse. Maar het kan ook een concert ergens zijn. Een theatervoorstelling. En gaan daarmee aan de slag. En dienen hun aanvraag in bij de gemeente. En de gemeente kijkt daarna en die beoordeelt eigenlijk. Hey, moeten daar nog bijvoorbeeld de politie, de veiligheidsregio, de brandweer, de omgevingsdienst bijvoorbeeld bij betrokken worden. Om advies in te winnen. Omdat het grootschalig is of groot is. Of bijvoorbeeld complex in zijn opgave. Bijvoorbeeld je kan met heel veel licht en geluid of zo gaan werken. Of een bijzonder podium willen. Nou dan vragen ze dus advies. Dat advies komt weer bij de gemeente terecht. En uiteindelijk neemt die de beslissing. Oké, alles afwegend. We verstrekken aan de twee aanvragers bijvoorbeeld deze vergunning. Nou, dan begint eigenlijk het proces van prepareren. Hè? Dus van welke activiteiten moeten we als veiligheidsdiensten, zoals politie ook, nemen. Om dat veilig te gaan doen. Dan wordt eigenlijk het evenement opgebouwd. Hè? Dat is, en dan bevindt zich ook de schouw, zoals we dat normaal noemen. En dat betekent eigenlijk, we gaan als overheidsdiensten, dus van al die adviserende partijen onder leiding van de gemeente bepalen of het evenement zo is opgebouwd zoals het vergund is. Hè? Dus op de tekening is vergund en alle activiteiten. En daar kunnen allerlei aanpassingen nog in komen. Maar dan wordt het uiteindelijk is het gezegd, het is klaar, gereed voor het evenement zelf. En dan bevinden we, zoals we het heel vaak noemen, de warme fase, het evenement zelf. En dan gaan we het over crowd management, crowd control hebben. En dan hebben we eigenlijk de evaluatiefase. Oftewel, we kijken terug en welke bevindingen ze hebben om het weer te verbeteren.
Nou, kan ik me voorstellen dat jullie de laatste jaren op een andere manier gedaan hebben dan dat jullie het nu gaan doen met een digital twin. Ik heb in de voorbereiding een heel mooi verhaal gehoord, vergelijken met Einstein die de appel op zijn hoofd kreeg en dacht, dit moet anders. Neem ons eens mee in de aanleiding hoe het jullie tot gekomen zijn dat hey, dit moet anders en laten we het gaan doen in een deelbaar platform.
Ja, dat is een mooie vraag. Ook bij ons inderdaad in Nijmegen was er een aanleiding. En die was eigenlijk heel praktisch. Er was, moet je voorstellen, een enkele jaren geleden tijdens de zomerfeesten op de Waalkade. Hoe ziet dat er daar uit voor de mensen die niet in Nijmegen bekend zijn? We hebben de Waal. En anderzijds hebben we een stukje evenemententerrein, een stuk waar een open plek is. En gelijk daar hebben we met name Holland Casino en andere grote gebouwen. En we hebben daar, zou ik maar zeggen, gelijk aan vast de stuwwallen. En beperkt in een afvoer doorlopen plekken. Dus en daar ontstond een heel mooi gezellig evenement op tijdens de Vierdaagse feesten. Al het publiek kwam er naartoe, bekende optredens tijdens de Snollebollekes was het in dit geval. En er was een inzicht was er kwamen we dat bepaalde vanuit dat je uit andere plekken dan het evenement zelf, dus in met name de doorstroomlocaties en ook met name de calamiteitenroutes, overal publiek stond. En er ontstond een discussie tussen een groep mensen die stonden in dit geval op het dak van Holland Casino, bestuurders te kijken. En die vonden het erg druk en die vroegen zich af of het niet te druk was. En met name ook collega's van onder andere politie, maar ook de gemeente, die liepen tussen het publiek en die zeiden nou, we zien toch nog best wel wat open plekken. En het is veilig, dit kan wel doorgaan, het is zeker druk. We moeten hier actie op ondernemen als het te druk gaat worden, maar het kan. En eigenlijk die discussie, die wil je eigenlijk helemaal niet op zo'n moment. Je wil dat eigenlijk voor zijn. Dus uiteindelijk hebben we dat geëvalueerd en eigenlijk gezegd, hey, dat moet anders. En met name kwamen we erachter dat we in de voor in de vergunningsverleningfase de mensen, de collega's, geen goed zicht hadden over bijvoorbeeld hoe hoog is nou zo'n hekkenlijn die we dan met plastic hebben. Misschien kennen de mensen dat wel eens, zodat je niet het podium kan zien vanuit allerlei plekken. Nou, dat is eigenlijk een hele logische menselijke fout, want heel veel mensen kunnen niet in 3D kijken, zeg ik altijd. Maar het gebeurde wel. Dus zodoende onder andere, en nog één punt, dat vergeet ik bijna, is dat je eigenlijk wil zeggen, wanneer is het nou druk en wanneer is het nou te druk? En die modellen, die wil je van tevoren eigenlijk vaststellen.
En dan even terug naar die digital twin. Zijn dit situaties die je kan herkennen door te kijken naar een dashboard wat die digital twin je serveert?
Ja, dat is eigenlijk in de warme fase, maar het begint eigenlijk aan de voorkant. Dat je dus in zo'n digital twin, in dit geval zou een 3D component zeker geholpen hebben. Hè? Dat zijn we nu aan het doen onder andere, gecombineerd met 2D. Kan je bijvoorbeeld zien van een plat PDFje, zoals we het zelf altijd noemen. Daar kan je niet goed zien hoe hoog die hekken met plastic zijn. Maar wel in een 3D component, want je kan overal gaan staan. En precies zien, hey, wat kan nou zo'n bezoeker zien? En dan kan je eigenlijk in één simpele manier kan je gewoon dat hekje iets hoger maken. En kan je opnieuw de analyse doen.
Ja, dus voordat je dus gauw gaat doen, zorg ervoor dat dit soort onderdelen goed gemanaged zijn.
Ja, correct.
Ja. Ja, en het is natuurlijk zo dat meningsverschil, dat ontstond in Nijmegen bovenop Holland Casino. Is het nou druk of te druk? En dat is ook aanleiding geweest voor jullie om aan de slag te gaan met, ja, hoe willen we hier nou verder vorm gaan geven? En kunnen we een aantal organisaties bij elkaar brengen?
Ja, correct. Ja, en daarin zagen we eigenlijk in die evaluatie ook dat met name een probleem was, is dat we heel veel versies van kaarten en verbeteringen in omloop waren. En dat we van allerlei manieren met die documenten bezig waren. Met elkaar rondsturen en we eigenlijk niet precies wisten, wat is nou de laatste versie? Waar hebben we het eigenlijk over? Wat zijn nou de feedback of de adviespunten van organisatie A? En wat is nou B? En ook al die versies die door elkaar heen lopen. En daar moest ook wat aan gedaan worden. Dus zo zag je eigenlijk dat er meerdere aspecten bij elkaar kwamen die eigenlijk tot het vormen van een eenduidige werkelijkheid kwamen. En niet meer, zoals wij het noemen, documentgedreven alles naar elkaar te rondsturen via de mail, wat wel bekend is. Maar eigenlijk in een levendig model kunnen toevoegen en eruit kunnen halen.
Nou zijn we nog steeds, ben ik met mijn beeld bij die bestuurders op het dak. En toen?
Ja, we hebben elkaar gevonden, Nanko. Ja, dat kwam. Nanko die kwam winkelen bij ons. Die had al wat eerste stappen gezet om te gaan samenwerken. En kwam erachter dat de gemeente een belangrijke poot was in het hele zaakje eigenlijk. En toen hebben we de link gelegd. En ik vond het een hele mooie innovatie in een gebied waar ik nog niet zo heel veel van wist. En we hebben de handen in elkaar geslagen. En zijn gaan kijken, wie hebben we nodig bij het oplossen van zo'n use case.
En je gaat dus ook vooral kijken naar van, hè, de politie is maar een adviserende partner in het begin en wel een belangrijke, maar het is, wij kunnen het niet alleen. En dat zie je ook bij de gemeente. Dat zie je ook bij een evenementenaanvraag of een organisator is een belangrijke stakeholder. Hè, als je dat soort termen hebt, maar het is eigenlijk een belangrijke partner en de technologiepartner. En zo kom je uiteindelijk tussen al die partners die gaan samenwerken van, kunnen we het nou eens van A tot Z, waar die data, waarom Niels het net over heeft gehad. Hoe loopt dat nou? En als we dan de handen ineens slaan, dan kunnen we het enige, kunnen we als enige voor elkaar halen. Niet als individuele partij.
De Digital Twin is uiteindelijk een technisch product. Het vereist ook behoorlijk wat technische kennis om dat te ontwikkelen, om al die data te ontsluiten. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Niels, kan ik jou die vraag stellen? Kan jij daar een antwoord op geven?
Ja, daar wil ik wel wat verder op ingaan. Dus wat we hebben gedaan, Nanko en Paul hebben allerlei organisaties bij elkaar gehaald. Die allemaal zeg maar vanuit het beeld dat het echt een mooi idee is om zo'n groot evenement met data en een digital twin te ondersteunen. Samen aan de slag zijn gegaan en ieder vanuit een eigen expertise. Dus wat een eerste stap is die we hebben genomen is, in kaart brengen van hoe ziet dat proces eruit? Dus in welke fase van dat evenement en het aanvraagproces en wat komt er allemaal bekijken? Want ik weet ook niks van evenementen. Nu meer dan anderhalf jaar geleden. Maar wat voor fase zijn er kansen dan voor zo'n digital twin? En waaraan moet die digital twin dan voldoen? Want
In mijn ogen is het helemaal niet een technische discussie. Dat is veel meer een discussie van mensen en afspraken tussen mensen. Het hebben van een gezamenlijk beeld. Dus we hebben, enerzijds hebben we gekeken van welke fasen zijn het die we in eerste instantie willen ondersteunen. En daarbij ging het in eerste instantie heel erg om het maken van een zo realistisch mogelijke omgeving waarin dan een toekomstig evenement geplaatst kan worden. Zodat we kunnen kijken van zijn die hekken met dat plastic er tegenaan wel hoog genoeg? Want in Nijmegen heb je best wel wat glooiing nog in het landschap. Dus dan kan het ook zomaar zijn dat je er makkelijk overheen kijkt. En aan de andere kant, tijdens het evenement, richting dus, in aanlopen naar de simulatie. En op basis van die verschillende fasen waar we wat wilden toevoegen, hebben gekeken van welke partners kunnen daar wat doen. Dus er zijn verschillende organisaties bij betrokken. Hè. Wij vanuit Esri zijn meer een technologiebedrijf die een platform hebben voor die data. Maar er is ook een dataleverancier in Cyclomedia die meedoet. En er zijn simulatie.
Maar al die data die wordt opgeslagen in de systemen van Esri, van Cyclomedia, maar die moet ook beschikbaar zijn in die digital twin.
Ja.
En ja, ik zie dat als een bepaald product waar een eigenaar van is. En die beheert het product en functionaliteit die dat moet hebben. En die ontwikkelt dat ook. Wie doet dat in dit geval?
Ja, nu wij als gemeente. Dus wij halen die data naar ons toe als we het toch niet hebben. We zorgen ervoor dat het beschikbaar komt voor derden. Bijvoorbeeld de tekenaars van podia die willen weten wat de ondergrondse infrastructuur is. Waar de bomen staan, waar huizen staan, waar obstakels staan. Dat is informatie wij als gemeente hebben. En die stellen wij via de centrale database op plat gezegd ter beschikking aan die derden. Op het moment dat wij de data niet hebben, dan kijken waar ze vandaan kan halen. Bijvoorbeeld een stratenkaart, die hoef je als gemeente niet meer te hebben ondertussen. Bijvoorbeeld data van Cyclomedia, die koppelen wij in onze digital twin, in onze applicatie. Maar diezelfde data wordt weer gebruikt bij de tekenaars van dat soort evenementen.
Ja, die digital twin applicatie, is dat dan iets wat jullie in huis ontwikkelen of is dat ook een ingekocht product?
Dat is eigenlijk het ArcGIS Online van Esri. Dat is een platform waarin je eigenlijk op maat gemaakte apps kan maken, lekker populair gezegd. Maar dat is het eigenlijk. Je kijkt gewoon van wie heeft wat wanneer nodig. Dus als vergunningbeoordelaar wil ik gewoon lekker op mijn werkplek zitten. Twee schermen, volle browser, alles erop en eraan. En als ik op straat loop en ik wil gaan inspecteren, dan wil ik mijn tablet werken. En als ik een drukte wil doorgeven, doe ik het op mijn telefoon. Dus die hele dat platform van Esri, dat levert gewoon een bouwdoos, om dan weer applicaties te maken.
Kan ik dat zien als een software development kit bijvoorbeeld?
Minder nog, want een SDK, dan moet je echt kunnen programmeren. En je kan best ver komen, vind ik, met klikken.
Ja, zo'n een low-code systeem.
Ja, een low-code systeem. Ja, exact.
Kun je me even meenemen in hoe het ging daarvoor? Hè? Dus dat je noemde ook even documenten, dat het een enige allergie oplevert. Die verstreken papieren documenten, versus hoe je het nu aanpakt.
Het grappige is dat als je kijkt naar de evenementenwereld, naar een Mojo en naar een Vierdaagse Feest, een Vierdaagse Marsen. Dat zijn organisaties die al teken in 3D, dus die weten niet beter. Ook wij spreken de bestellingen voor een stage, die komt gewoon uit een 3D-model rollen. En wat wij vragen als gemeente, doe maar een 2D-PDF. Dus we verliezen gigantisch veel informatie op het moment dat wij die 2D-PDF gaan vragen. En bovendien vraagt het gewoon heel wat skills van de medewerker om die PDF goed te kunnen beoordelen. Als je een PDF ziet, dan zie je gele lijntjes, rode vlakjes en dergelijke. Het vraagt allemaal interpretatie en dan kan je fouten maken en je verliest heel veel informatie daarvoor. Dat is eigenlijk wel de grootste allergie. Je verliest gewoon, als je start, dan sta je al met 10-1 achter ongeveer.
Ja, en ik denk dat wat wel ook exemplarisch is voor de manier waarop we dit aanpakken. Om weer terug te komen op de vorige vraag is. We zijn heel erg bezig met het doen van experimenten en prototypes. Dus we hebben gedurende de afgelopen 1,5 jaar hebben we een paar keer ontwikkeldagen, noemen we dat, gedaan. En dan gingen we ergens in een hok zitten 3 dagen met wie er ook maar kon komen van de verschillende organisaties. En dan gingen we toewerken naar een evenement. Dus we begonnen met toewerken naar de Zevenheuvelenloop. Nou, die is toen helaas niet doorgegaan. Toen zijn we toe gaan werken naar concerten op het Goffertpark. En toen zijn we gaan toewerken naar de Vierdaagse. En dan proberen we steeds kleine elementjes te ontwikkelen. En dan kijken wat werkt, wat werkt niet. We gaan zitten met zo'n brandweerman en kijken van probeer dit eens. En zeg wat je
wat je ervaring is terwijl je bezig bent met het systeem. En zo proberen stapje voor stapje het verder te brengen.
En is het dan ook zo dat een Mojo die pakt gewoon een bestaande tent, die hebben ze in 3D gemaakt, die kun je gewoon neerzetten in de 3D wereld met de uitgangen en ingangen en aansluitingen. Moet ik het echt zo zien dat je dat ontwikkeld hebt?
Ja, wat we ontwikkeld hebben, dat is dan meer een set aan afspraken. Hè? Want de Mojo tekent al in 3D. Dus waarom zouden ze dat opnieuw moeten tekenen? Ja. Dus we maken afspraken over hoe kunnen wij informatie aanleveren vanuit de Digital Twin. Zodat zij in hun tekenprogramma's die ze al hebben, dat meteen kunnen gebruiken. En hoe kunnen zij het dan exporteren? Zodat wij het in één keer huppakee in die Digital Twin kunnen hangen. Dus hoeven we het niet zelf erin te tekenen, maar we pakken het op wat ze aanleveren en dat zetten we erin.
Maar goed, een tekening is een tekening. De werkelijkheid is altijd anders. Een boom hoort data staan, maar hij staat eigenlijk volgens de echte data zou die echt bijna in de rivier moeten staan. Hoe ga je dan vervolgens in de werkelijkheid checken met welke tools dat een layover vanuit de werkelijkheid in je tekening? Wie doet dat? Hoe gebeurt dat? Welke technologie gebruik je daarvoor?
Ja, we maken nu best veel gebruik van LiDAR scans. Dus Cyclomedia levert een LiDAR beeld. Dat is jaarlijks actueel. Je hebt altijd wel een niveau van onnauwkeurigheid en niet actueel zijn van data. Maar dat geeft ontzettend goed beeld. Je kan op een kaart een boompje zetten, maar dan weet je niet precies hoe groot die is. En zeker evenement is het erg belangrijk hoe groot een boom is. Waar komt de hek te staan? Waar staat de tent en dergelijke? Maar de truc is wel dat wij beoordelen op dezelfde data als dat de tekenaars hebben gehad om het in te tekenen. Dus diezelfde LiDAR scan van de werkelijkheid, daar wordt op ingetekend en daar beoordelen wij ook op.
En dan heb je de werkelijkheid gecheckt dat die werkelijk waar is. Mijn beeld bij Digital Twins simulaties. Hoe gaat de crowd dan binnen? Hoeveel ruimte is er? Wat werkt wel, wat werkt niet? Draaien jullie die dan ook? Ben je dan ook mee bezig met de ingangen en uitgangen?
Ja, we hebben afgelopen editie zo maar zeggen echt een technische acquisitie gehad. Hè, van kunnen we nou in diezelfde flow van data dat in gaan laden? Ja, dat is gelukt. En wat je nu eigenlijk ziet is van en hoe moeten we dat nou inpassen in dat werkproces? En bijvoorbeeld ook, wat verwachten we nou bijvoorbeeld van iemand van de politie die zo'n simulatie voorgeschoteld krijgt? Welk kennisniveau moet hij nou bezitten of zij dan om daar wat mee te kunnen? Welke activiteiten, wat gaan we eraan aan realiteitszin uithalen? Allemaal nog vragen die we moeten moeten beantwoorden. En dat kost gewoon tijd. Want wat ik al zei, technisch, daar zitten nogal wat uitdagingen. Maar daar verwacht ik niet de grootste uitdaging in. Ik verwacht echt de mens die het moet gaan gebruiken in zijn volledige beschikbaarheid die het kan.
Het leuke daaraan is, hè, dat als een collega van mij zegt van ik wil een crowdsimulatie. En dan vraag je door, wat voor crowdsimulatie wil je dan? En dan wordt het best wel lastig. En dan als je dan mee doorpraat, dan zeggen ze, we willen eigenlijk weten. Als we een terrein hebben wat helemaal afgehekt is, kunnen we binnen 12 minuten het hele terrein ontruimd hebben. Kijk, en dat zijn vragen die kan je dan aan een simulatieprogramma stellen.
Ja.
Wat gebeurt er dan? En hoeveel mensen kunnen eigenlijk veilig staan op dit terrein?
Ja. Ja. Even terug naar het beeld van die bestuurders op het Holland Casino. Met een goede twin die real-time data heeft, zou je kunnen zeggen, gegeven dat dit ik nu zie, is die 12 minuten nog haalbaar?
Ja, correct. Ja.
Ja.
Maar dan moeten we nog wel echt wel stappen maken. En dat zit met name in de data die je binnenbrengt. Hè. Dit, wat ik al zei, de Vierdaagse Feesten is best wel dynamisch. Want de hele stad lopen mensen. Dus continu verplaatsingen. Ergens staan mensen wat langer stil. Of is het wat drukker omdat daar een evenement gaande is. Je hebt best wel veel parameters nog niet onder controle. En de vraag is ook of je die onder controle gaat krijgen. En er zijn wel situaties.
En hoe relevant zijn ze? Dus...
Ja, exact. Mm-hmm. Dus daar zit echt exact nou het vraagstuk van buiten de techniek. Hè, waar we het eigenlijk al wel over eens zijn. Dat gaat wel lukken. Maar hoe ga je het inzetten? En hoe relevant is het wanneer tot in detail van zo'n simulatie?
Ja, en het stellen van deze vragen, dat helpt ons ook wel om in kaart te brengen hoe die ketting zit. Want we begonnen net over de partij die tekent een evenement in. Die dient zijn aanvraag in bij de gemeente. En dan gaat er een crowdsimulatie plaatsvinden. Voor die crowdsimulatie moeten we weten wat de beloopbare vlakken zijn. Dus op welke vlakken wel en niet gelopen kan worden. En dat betekent weer wat voor degene die als eerste gaat intekenen. En ja, dat soort verbanden die komen steeds meer naar boven. En daar leren we steeds meer over.
Ik heb nu twee beelden voor me. Ik heb het beeld voor me van de Love Parade. Waarin dat moment niet gedaan was, verkeerd ingetekend. En twee stromen kwamen elkaar tegen. En ik heb het, mijn eigen beeld van mijn eigen festivalervaring op het drassig terrein, uitgeleidend. Het is ergens druk, ik kan nergens heen, ik struikel en ik lig in de modder. Hoe combineer je die data met waar mensen actueel waar zijn? Nou, sensing, kijk jou natuurlijk nu even aan. Met het weerdata, met de ondergrond, hoe drassig is het? Wat doen jullie?
Ja, dat is op dit moment. Wij hebben ook op nog geen gefundeerde modellen. Hè? Dus wij niet even kijken naar simulatiesoftware. Die hebben gewoon nog geen informatie. Net als bijvoorbeeld bij een bomaanslag. Ik noem iets heel geks. Hè? Weten we eigenlijk niet precies wat nou publiek doet, omdat we eigenlijk nog nooit dat hebben kunnen simuleren. En dat is hetzelfde als met dat drassigheid. Hè? Kijk, we weten gewoon nog te weinig over hoe ontvouwt dan dat menselijk publiek dan in die omgeving. En dat is ook nog eens heel, heel verschillend, want we hebben maar een paar dagen eigenlijk de tijd dat het evenement er is. En ook nog eens precies die situatie. Dus nogmaals, daar zit echt wel de complexiteit tussen. Kan dat tot in dat detailniveau een simulatie maken?
Want in de praktijk zullen dat juist de momenten zijn die zorgen voor incidenten. Niet de voorspelbare bezoekersstroom, want die is wel onder controle.
Ja, dus je zou kunnen zeggen dat ik denk dat dat heel interessant is om te kijken. Kunnen we dit soort momenten naar voren rekenen? En wat zijn dan de opties waar we rekening mee moeten houden? Dan in het real-time moment sturen, want dan ben je eigenlijk al te laat.
En hoe zou je dat kunnen doen? Werk je dan met synthetische data of maak je gebruik van data die er bij andere evenementen is geweest waar een incident heeft plaatsgevonden? Pas je dat dan weer toe op jouw situatie?
Ik denk beide inderdaad. Dus je moet echt gewoon kiezen van welke optie. Synthetische data is gewoon heel interessant, zeker. Maar je kan hem zeker niet overal weer toepassen. En met name dus ook weer de ervaringen van andere evenementen is toch ook wel de human factor. Dat merken we ook met name heel erg in dat crowd management fase. Is echt enorm groot. Want we zien toch dat AI nog niet zo goed is om met name de human factor overboord te gooien. Zo ja,
het is niet dat je op Hugging Face een model kan vinden wat een simulatie geeft van dat dit gebeurt er als er iemand struikelt in het publiek.
Nee, exact. Het geeft alleen wel, en dat zien we wel, gewoon heel veel gevoel bij welke beslissingen moet ik nou gaan nemen. Want met name ook alleen maar poppetjes op een plat vlak of een puntjes op een plat vlak, dat geeft al veel minder body voor die beslisser of besluitvormer. Dat je dat veel letterlijker maakt voor de visueel in beeld brengen van die situatie.
Dat is natuurlijk wel even interessant, want ik kom uit die wetenschappelijke wereld, uit de computational science. Ik kan zo misschien wel 8 simulatiemodellen, agent-based simulatiemodellen noemen die crowd control en panic in crowds kunnen simuleren. Dan ja, kijk ik jou natuurlijk even aan. Waarom zie ik ze in de wetenschap wel, maar in jullie modellen nog niet?
Nou ja, weet je, je kan in die simulatiemodellen, in agent-based modellen, kun je heel erg goed paniek bijvoorbeeld modelleren. Maar dan is het nog steeds in een heel erg gemodelleerde wereld. En de wereld is gewoon tijdens zo'n evenement veel weerbarstiger dan dat die is. Dus enerzijds gebruik je crowdsimulatie om een beeld te krijgen bij capaciteiten. Hè? Hoe druk is het als we hier zoveel mensen per vierkante meter neerzetten? Wat voor bewegingen geeft dat? En krijg je dan bottlenecks? Dus meer die stromen. Omdat de bezoekersstromen, je zou kunnen zeggen, dat weet je al van tevoren. Maar de situatie in de stad is dan een paar dagen anders dan dat die de rest van het jaar is. Dus er kan zomaar ergens een flessenhals ontstaan. En in de fase dat het evenement bezig is, heb je eigenlijk meer over crowd control. En dan ben je eigenlijk meer aan het ingrijpen op hetgene wat zich ontvouwt. En daar speelt simulatie eigenlijk minder een rol. Dan pak je terug op scenario's die van tevoren zijn bekeken, zeg maar.
En als aanvulling, sorry, dat wat je ook ziet is gewoon we berekenen gewoon het aantal mensen die op een vierkante meter mag lopen. Maar voorin, bij een podium bijvoorbeeld, daar staan mensen hutje-mutje. En dat vinden we eigenlijk prima. Vinden we zelfs leuk. En achterin is er heel veel ruimte om te bewegen en om even op de grond te zitten. Maar in zijn totaliteit hebben we het eigenlijk niet druk. Hè? En daarnaast zijn eigenlijk die twee echt super belangrijk. Dat je dat dus niet zo strak als een parameter kan hebben van wat gebeurt er als er iets misgaat, hè, wat je net over had. Er zijn genoeg modellen, maar die zijn veel diffuser dan wat ik eigenlijk net schets.
Nou, de Vierdaagse die is voor dit jaar achter de rug. Hoe is het verlopen met de inzet van de Digital Twin, Paul?
Volgens mij is het goed verlopen dit jaar. Het was wel ontzettend drukke Vierdaagse. Zeker Vierdaagse feesten. De eerste avonden. Alsof iedereen een jaar lang had stilgezeten en de startblokken stond om die stad te rennen.
Dat was ook zo.
Dat was ook zo, ja. Dus dat voelde echt heel heftig, zeg maar. Die eerste dagen waren knetterdruk. Als je heel plat eerlijk kijkt naar wat we hebben ingezet, dan valt het ontzettend tegen wat ze gebruikt hebben. En dat is ook de grootste uitdaging voor komend jaar voor ons. Kijk, technologie kan heel veel. Je geeft het al aan, er zijn modellen. Je kan van alles maken. Maar op het moment dat je in zo'n evenement bent en opeens wordt het onverwacht toch redelijk druk, dan gaan mensen andere modus. En dan gaan ze vertrouwen op menselijke kanalen. Ze gaan bellen, ze gaan rondkijken. Dus de mens wordt dan helemaal ingezet. En eigenlijk is dan data op dat moment nog niet, zit er niet in hun DNA, zullen we zeggen. Dus wij moeten de komend jaar naar gaan werken om te kijken, oké, maar waar gaan we nu welke informatie in de warme fase aanbieden? Gegeven de situatie, dat als het moment dat echt druk wordt, dat je eigenlijk nergens naar kan kijken. Of misschien heel kort, echt in een split second, zullen we zeggen, op een beeld kan kijken. Dus we moeten kijken, hoe kan je nu die informatie snel integreren in dat actuele proces?
Hoe doen jullie dat dan? Organiseren jullie daar oefeningen voor? Of hoe werkt dat?
Daar zijn we eigenlijk net mee bezig. Eén daarvan is inderdaad het vertrouwen op hetgeen wat je ziet en het ook kunnen gebruiken. Dus het moet iets common worden.
Het
iets
tweede natuur moet het zijn.
Ja, eigenlijk. En daar zien we dat ook daarin de menselijke factor is nog niet in de volle breedte die zegt, oh, dat doen we. Dus het moet echt, het heeft gewoon tijd nodig. En inderdaad, training is daar één van, maar ook vaker inzetten, succesmomenten pakken of recreëren en vieren ook uiteindelijk waar mensen dat vertrouwen mee krijgen.
Dat is toch weer marketing, Jurgen, dat ook een rol speelt.
Nee, dat is communicatie, toch? Nee, wel gelijk, dat herken ik ook wel, de mensfactor. En over een jaar dan, dus laten we zeggen, dit is wat je nu staat, je hebt al wat wensen genoemd. Hoe zou je ideale beeld eruit zien?
Dat de verschillende stakeholders die verantwoordelijk zijn voor een deel van het proces. Hè. Dus waar je vooral zal zien dat de organisatie van de Vierdaagse feesten zelf verantwoordelijk zal zijn voor het crowdmanagement, waar de politie en de gemeente een stapje terug uit gaan doen. Dat ze alle informatie hebben om te zien waar het druk is en waar het druk gaat worden. Dus we hebben het een paar keer gehad, wat gebeurt er op het moment dat er iets aan de hand is? Maar waar we eigenlijk naartoe willen is naar een moment daarvoor. Wat kunnen we zien aankomen? Ze weten gewoon, heel veel mensen komen via het station naar binnen toe, de stad in. Op het moment dat je weet hoeveel mensen er aankomen, dan weet je ook waar ze over een kwartier zijn. Dus je wil eigenlijk voortdurend anticiperen op wat er gaat komen. En dat is echt wel de next step, zeg maar. En ook daar wordt binnen het Field Lab aandacht aan besteed. Door het inzet van kunstmatige intelligentie en bezoekersbeelden. Te kijken hoe kan je voorspellen waar het druk gaat worden. En wat heb je dan een interventiekracht om dat te gaan voorkomen.
Dus je zou bijna de NS nog in gaan combineren. Hoeveel mensen zitten in de trein die zo meteen uit gaan stappen.
Ja, die lijntjes zijn er al even. De politie, maar het gaat gewoon via de telefoon. Liever zouden we data willen hebben. Mm-hmm. Maar we hebben die informatie nu al wel. En dat wil je dus. Ja, het is een hele belangrijke bron, daar heb je gelijk.
Wat voor mij ook wel een eye-opener was in dit proces, is dat het gaat niet om het grote digital twin van het evenement. Maar er zijn allemaal kleine stukjes waar je stapjes kan zetten. En we hoeven daar niet experimenten of een soort oefeningen voor te organiseren. Want de evenementen worden al jarenlang georganiseerd. Dat gaat al heel erg goed. Dus we kunnen eigenlijk op bestaande evenementen al kleine stukjes prototypen. En ja, met sommige dingen zijn we verder dan met anderen. Bijvoorbeeld met het schouwen in de buitenruimte. Dat is iets waar we in het eerste editie helemaal niet zoveel aandacht voor hadden. Maar dat is iets waar we best wel veel stappen op hebben gezet. En crowdsimulatie, daar zijn we nu ook druk mee bezig. En dat intekenen, daar zitten net wat meer verschillende organisaties bij betrokken. En daar zie je dat we net een wat ander tempo lopen. Dus wat voor mij wel een nieuw inzicht was, is dat ze eigenlijk allerlei kleine blokjes pakken die we experimenteren bij verschillende evenementen. En die we ook wel weer gaan kijken van, ja, kunnen we dat misschien ook wel op andere plekken weer gaan toepassen. Daar zijn ook gesprekken over.
Dus over een jaar staan we, is het nog een stukje volwassener geworden. Stel je voor, ik ben een luisteraar die werkt bij een gemeente of bij een veiligheidsdienst of misschien in de evenementenbranche. En ik wil hier meer van weten. Ik wil meer. Je doet ook een presentatie, wat plaatjes die je had geplaatst. Misschien nog snel video's beschikbaar van jullie systeem. Waar kan ik dat vinden? Het Field Lab misschien?
Ja, dat is vanuit. Het Field Lab is een term vanuit Geonovum. Hè. Dat is een organisatie die houdt zich bezig met standaardisatie in de geowereld. En die zijn heel erg druk bezig met allerlei standaarden rondom digitale tweelingen van de fysieke omgeving. En in verschillende field labs wordt beproefd wat dan die toegevoegde waarde is van die field labs. En wij zijn een van die field labs waar aangewerkt wordt.
Daarnaast zijn we ook... er is ook een video opgenomen. En ik neem aan dat de link daarvan wel opgenomen kan worden in de notities hierbij.
Zeker, die gaan we toevoegen.
Ja, dus geven eigenlijk de belangrijke stakeholders vanuit de verschillende partijen, vanuit ieder een eigen perspectief, aan wat de toegevoegde waarde is van dit proces. En daar kun je meer informatie vinden.
Ja, fantastisch. Bedankt voor het delen van jullie inzichten met de ontwikkeling van de Digital Twin voor zo'n gigantisch evenement als de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, waarmee het evenement eigenlijk nog groter en beter georganiseerd kan worden. Nog een hoop ontwikkelingen naar de komende periode. Vooral in de acceptatie ook van de tools. De technologie is er. En nu gaan toepassen. Wens ik jullie heel veel succes mee. Nanko, Paul, Niels, dank voor het delen van jullie inzichten.
Ja, graag gedaan.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer!